Het thema van vandaag is, eerlijk of heerlijk gemeente zijn. Maar ik ga dat eigenlijk aanvliegen langs een misschien wat niet te verwachte weg. Want ik wil met jullie nadenken over geloof. En over dat als we gaan geloven, dat te maken heeft met dat we de Heer gaan zien. En als onze harten, als we met onze harten, met de ogen van ons hart hem gaan zien, dat we dan, dat we daardoor ook één worden met elkaar. Eigenlijk heb ik mijn hele preek nu al verteld. Maar ik ga dat verder uitleggen en onderbouwen. Maar ik geloof dat het meest wezenlijke aspect van gemeente zijn en ook één zijn in de Heer, is dat we persoonlijk, ieder van ons individueel, dat we gewoon de Heer zien. Ik moet ook denken aan wat Petrus zegt op de eerste Pinksterdag. En ik zal straks ook eindigen met een beschrijving van de vroege gemeente. En dan zien we het verband tussen ons persoonlijk geloof en het gemeenteleven ook. Maar Petrus citeert op de eerste Pinksterdag uit, ik geloof op Psalm 116, waar staat: steeds houd ik de Heere voor ogen. Steeds houd ik de Heere voor ogen. Dus dat is hem zien. Hij is aan mijn rechterhand en ik zal niet wankelen. Het is vanuit het zien van de Heer en hem voor ogen houden, dat ons hart ook geraakt wordt en dat ons hart vervuld wordt met liefde en dat we dan ook gemeente zijn met elkaar. En ik wil eigenlijk daar met jullie over nadenken aan de hand van een aantal andere gedeelten uit het boek Handelingen. Dus ik nodig jullie uit om met mij te lezen uit Handelingen 16 vanaf vers 9 en daarna ook nog twee korte andere gedeelten van uit hoofdstuk 22 en hoofdstuk 26. Maar ik zal dat zo meteen noemen. Maar eerst willen we kijken naar eigenlijk drie personen. Ik wil eigenlijk het thema van deze morgen illustreren aan de hand van drie personen. En dan wordt het denk ik duidelijk voor ons. Die personen zijn Paulus, Lydia en een slavin die bevrijd moest worden. We lezen met elkaar Handelingen 16 vanaf vers 9. Ik lees u voor uit de herziene Statenvertaling. Paulus kreeg 's nachts een visioen te zien. Er stond een Macedonische man die hem dringend vroeg: kom over naar Macedonië en help ons. Toen hij nu dit visioen gezien had, probeerden wij meteen naar Macedonië te reizen, omdat wij eruit opmaakten dat de Heere ons geroepen had aan hen het evangelie te verkondigen. En wij voeren dan van Troas weg en koersten recht op Samothrake aan, de volgende dag op Neapolis. En vandaar gingen wij naar Filippi, de eerste stad van dit deel van Macedonië, een kolonie. En wij verbleven een aantal dagen in die stad. En op de dag van de Sabbat gingen wij de stad uit, de rivier langs, waar het gebed gewoonlijk plaatsvond. En nadat wij daar waren gaan zitten, spraken wij tot de vrouwen die er samengekomen waren. En een zekere vrouw van wie de naam Lydia was, een purperverkoopster uit de stad Thyatira, die God diende, luisterde naar ons en de Heere opende haar hart, zodat zij achteraf op wat door Paulus gesproken werd. En toen zij gedoopt was en haar huisgenoten, drong zij er bij ons op aan: als u van oordeel bent dat ik trouw ben aan de Heere, kom dan in mijn huis en blijf er. En zij drong er sterk bij ons op aan. En het gebeurde toen wij naar de plaats van het gebed gingen. Dus weer een ander moment, gingen ze weer naar de plaats van het gebed, dat een zekere slavin die een waarzeggende geest had, ons tegemoet kwam. En zij verschafte haar meesters veel inkomsten met waarzeggen. Zij liep achter Paulus en ons aan en riep voortdurend: deze mensen zijn dienstknechten van God de Allerhoogste, die ons een weg naar de zaligheid verkondigen. En dat deed zij vele dagen lang, maar Paulus, die zich daaraan ergerde, keerde zich om en zei tegen de geest: ik gebied u in de naam van Jezus Christus uit haar weg te gaan. En hij ging op hetzelfde moment uit haar weg. En toen haar meesters zagen dat hun hoop op inkomsten verdwenen was, grepen zij Paulus en Silas en sleurden hen mee naar de markt voor de stadsbestuurders. Even tot zover uit hoofdstuk 16. Nou wil ik met jullie een paar versen lezen uit hoofdstuk 22... Dat gaat over de bekering van Paulus als hij daarvan getuigt. De eerste keer, later geeft hij nog een keer zijn getuigenis in het boek Handelingen. Maar hier is die menigte die, ja, dat er een soort opschudding is ontstaan. En dat Paulus die menigte toespreekt. En dan zegt hij, op een gegeven moment heeft hij het over Ananias die naar hem toekwam nadat hij de Heer had ontmoet op de weg naar Damascus. Dat lezen we met elkaar vanaf vers 11. En omdat ik door de glans van dat licht niets meer kon zien, dus Handelingen 22 vers 11, werd ik bij de hand geleid door hen die bij mij waren. En zo kwam ik in Damascus. En een zekere Ananias, een godvrezende man, die leefde volgens de wet en met een goed getuigenis van alle Joden die daar woonden, kwam naar mij toe, ging bij mij staan en zei tegen mij, Saul, broeder, word weer ziende. En op dat moment, op hetzelfde moment, werd ik ziende en zag hem. En hij zei, de God van onze vaderen, en daar gaat het me met name om, heeft u voorbestemd om zijn wil te kennen en de rechtvaardige te zien en de stem uit zijn mond te horen. Want u moet voor hem bij alle mensen getuige zijn van wat u hebt gezien en gehoord. Van wat u hebt gezien en gehoord. En de laatste vers is Handelingen 26. Handelingen 26 vers 19. Handelingen 26 vers 19. Als Paulus voor koning Agrippa staat, dan zegt hij daar, daarom koning Agrippa ben ik die hemelse verschijning. In een Engelse vertaling staat dat hemelse visioen. De heavenly vision, het hemelse visioen, de hemelse verschijning ben ik niet ongehoorzaam geweest. Ik wil graag heel kort met jullie bidden voordat we hier verder met elkaar over nadenken. Heer, we zijn u zo dankbaar voor de heerlijke tijd samen. En dat we in uw aanwezigheid mogen zijn. En dat we eigenlijk nu al zo bij zijn verkwikt door de aanbidding. En de prachtige liederen. En dat we mogen genieten van u. En van het mooie weer. En van deze vrije dag. En van zoveel zegeningen. En we bidden u, Heer, dat we, ook als we nadenken over wat we net hebben gelezen, dat u echt zelf tot ons wilt spreken. We kunnen niets doen zonder u. En we bidden om het licht van uw Heilige Geest in onze harten. En een zalving om te spreken en te luisteren. Heer Jezus, in u zijn verborgen alle schatten van wijsheid en openbaring. En we bidden u dat u door uw geest ons daarvan wilt delen in deze momenten. Uit genade. Amen. Amen. Ik wil beginnen met een citaat van A.W. Tozer. En luister naar deze woorden. Geloof is een nieuwe blikrichting. Je kijkt niet langer naar jezelf, maar in plaats daarvan kijk je naar God. De zonde heeft ervoor gezorgd dat wij naar binnen gekeerd zijn en vooral op onszelf gericht zijn geraakt. Ongeloof heeft het eigen ik op Gods troon gezet en komt op die manier gevaarlijk dicht bij de zonde van Lucifer, die ten diepste zei, ik stijg op naar de hemel, boven Gods sterren plaats ik mijn troon. Geloof kijkt naar buiten in plaats van naar binnen. En dan valt alles in het leven op zijn plek. Ik vind die laatste zin buitengewoon genezend. Als we komen tot geloof, dan stoppen we met naar binnen te kijken. Dan stoppen we met vooral onszelf te aanbidden en met onszelf bezig te zijn. Maar dan gaan we naar God kijken. Geloof is afzien van jezelf en gaan zien op Christus, gaan zien naar de Heere God. En dan vallen de dingen in je leven op zijn plek. Als we niet naar God kijken, dan krijgen ongetwijfeld bepaalde dingen een te grote plek in ons leven. Als we niet de Heere God aanbidden, gaan we iets anders aanbidden. Iets of iemand of onszelf of ons eigen wil of ons eigen leven of ons eigen succes. Maar dan raakt het uit balans. Dan is het niet zoals het moet zijn. En daar lijden mensen onder. Daar word je niet gelukkig van. Dan ben je niet vrij. Als je een afgod gaat dienen, als iets anders te groot wordt in je leven, dan raak je daar vanzelfsprekend automatisch door een slaaf eigenlijk en gebonden. En dus vallen de dingen in je leven niet op zijn plek. Maar als we naar hem kijken, dan krijgen alle andere dingen in ons leven hun juiste plek. En dat maakt ons heel. dat maakt ons vrij en ook geeft ons geluk en blijdschap in de Heer. We zijn vooral blij met Hem dan. Zoals in dat lied Thank You zo mooi naar voren kwam. Dan is Hij onze rijkdom. Hij is dan onze geluk. Hij is onze vreugde en onze vrede. Nou, we zien dat bij Paulus. Weet je wat, waarom ik dit gedeelte heb voorgelezen uit Handelingen 16? Omdat, ja, ik vind het zo mooi dat hier een man tegenkomen die als God hem iets laat zien. Hij kreeg een visioen, hè, dat is, heeft ook te maken met zien. Dan is hij gehoorzaam. Ten eerste, hij staat open voor wat God hem wil laten zien. De Heer geeft hem een visioen. En hij heeft een hart dat wil kijken naar wat God hem wil laten zien. Hij heeft een hart dat wil luisteren naar wat God hem wil zeggen. En dan zegt de Heere God tegen hem en tegen de andere apostelen, waar Lucas zelf trouwens ook bij is, want hij spreekt over ons in dit gedeelte. Kom over naar Macedonië en help ons. En dan gaan ze gaan meteen. Dit is trouwens het moment dat het evangelie naar Europa komt. Dat het evangelie uit Azië, uit Klein-Azië naar Europa komt. Ons werelddeel. Wat daarna vele eeuwen lang het meest christelijke werelddeel van de hele wereld is geworden, geweest, inmiddels, zou je kunnen zeggen. Maar in ieder geval, het gaat mij erom dat we zien hier een man die gewoon luistert naar God en hem voor ogen heeft. En dat vind ik zo mooi, want Paulus is een man geweest die dat eerst totaal niet had. Paulus was wel religieus. Hij was wel heel erg ijverig in het willen doen van Gods wil. Hij was wel een man die zelfs van zichzelf zei dat hij naar de gerechtigheid van de wet onberispelijk was. Hij vond zichzelf helemaal gehoorzaam aan God. Naar de gerechtigheid der wet onberispelijk zei hij van zichzelf toen hij een fariseer was. Hij zei van zichzelf notabene, dat is eigenlijk heel opmerkelijk, want onderwijl was hij bezig om de levens van andere mensen helemaal kapot te maken. Hij was verantwoordelijk voor de dood van Stefanus, lezen we in Handelingen 7 en 8. Hij was verantwoordelijk voor de dood van de eerste martelaar die stierf om Christus wil. Jonge mannen legden hun mantels af aan de voeten van een jongeman genaamd Saulus. En daarna is hij tekeer gegaan tegen de Joden die in Jezus geloofden. En hij heeft onschuldige mannen in de gevangenis gegooid, waardoor vrouwen zonder hun man verder moesten en kindertjes zonder hun vader verder moesten. Hij is verantwoordelijk geweest voor de dood van meer dan een paar mensen. Hij was eigenlijk gewoon een geweldenaar en een moordenaar. Hij was heel erg verkeerd bezig. En onderwijl zei hij van zichzelf naar de gerechtigheid der wet onberispelijk. Hoezeer kan een mens zichzelf niet kennen? Hoezeer kan een mens blind zijn voor zijn eigen dwaasheden? Hij was een man geweest die niet de Heere zag, die niet de Heere voor ogen stelde. Maar hij was een man geweest die vooral zichzelf zag. Terwijl hij heel religieus was. En hij vond zichzelf steeds geweldiger. Het ging ook steeds beter. Hij kreeg steeds meer aanzien van het Sanhedrin. De religieuze leiders. Hij was een farizeer. Hij hoorde bij de juiste groepering. Hij hoorde bij de juiste kerk. En daar roemde hij in. En hij was ook een mannetjesputter. Hij kon heel veel voor elkaar krijgen. Hij werd als jonge man opgemerkt als een sterke persoonlijkheid en als een man die een leiderscapaciteit had en die van alles voor elkaar kon krijgen. Hij was toen al een leider binnen het Jodendom van zijn tijd en hij was, je zou kunnen zeggen, een reizende ster. Ik denk dat hij ook steeds meer gewoon carrière maakte en dat hij ook steeds meer geld verdiende. En hij was als het ware de man die steeds hoger opkwam en hij was vol van zichzelf. En hij was trots. Hij was een trotse man. En toen zat hij in die wagen op weg naar Damascus om ook daar weer mensen in de gevangenis te gooien die de naam van Jezus beleden. En toen had hij een ontmoeting met Jezus die zijn leven totaal veranderde. En toen werd hij fysiek blind. Hij kon met zijn lichamelijke ogen niet meer zien vanwege de heerlijkheid van dat licht wat hem omstraalde. Maar met de ogen van zijn hart ging hij voor het eerst zien. Misschien was het wel goed dat hij 3 dagen fysiek blind was. Maar met de ogen van zijn verstand, met de ogen van zijn hart, had hij wel zicht gekregen op Jezus. En kon hij zonder afgeleid te worden door wat hij met zijn fysieke ogen zag, nadenken over wat hij had gehoord en gezien. Ik ben Jezus die jij vervolgt. Hij vraagt aan de Heere die aan hem verschijnt, wie bent u Heere? Want hij wist dat het de Heere was, hij wist dat het God was. En dan krijgt hij de schok van zijn leven. Ik ben Jezus die jij vervolgt. En hij ging de Heere zien. Hij werd opnieuw geboren omdat hij, er kwam nieuw leven bij hem. Hij werd een totaal ander mens omdat hij namelijk veel meer ging zien dan tot dan toe. Tot dan toe zag hij vooral zichzelf. En was hij vooral bezig met zichzelf. Maar nu ging hij Jezus zien. En dat zegt Ananias ook tegen hem. Daarom heb ik ook Handelingen, 22 gelezen. Dat Ananias tegen hem zegt. God heeft je voorbestemd om de rechtvaardige te zien. Dat is geloof. Geloven is Christus gaan zien. En weet je, dat is gewoon zo mooi om daar weer bij bepaald te worden. Want wij zijn allemaal zo van nature zoveel bezig met onszelf. Ik zou willen noemen dat wij van nature een bepaalde gebondenheid aan onszelf hebben. Is het niet waar dat wij zo geneigd zijn om zoveel met onszelf bezig te zijn? Dat we ook onszelf heel veel evalueren, onszelf heel veel op de weegschaal leggen. En dan kijken of de balans naar de goede kant uitslaat. En vaak slaat hij dan naar de verkeerde kant uit. En dan vinden we onszelf, maar niks. En dan vinden we onszelf tekortschieten. En dan voelen we ons onzeker. En dan schamen we ons. En dan voelen we ons schuldig. En dan zijn er gedachten van mislukking. En gedachten van falen en nederlaag lijden. En aan de andere kant, als we het heel goed doen, misschien dat de balans ook wel eens naar de andere kant uitslaat. Ja, dan zijn er allemaal gedachten van, ik doe het geweldig en ik doe het goed. En dan slaan we onszelf op de borst. En dan zijn we misschien wel als die reizende ster, zoals Paulus was op de weg naar Damascus, dat we denken, ik ga steeds beter, ik maak carrière, ik word steeds rijker, ik krijg steeds meer aanzien, steeds meer macht. En in dat alles zijn we ook zoveel bezig met, wat denken anderen van ons? Hoe kijken anderen naar mij? Hoe word ik geëvalueerd? Wat zeggen anderen over mij? Word ik wel aanvaard? Word ik wel geaccepteerd? Hoor ik er wel bij? Ben ik wel goed genoeg? Dat zijn hele reële vragen. Ik zeg niet dat het verkeerd is om met die gedachten bezig te zijn. Maar wat we nodig hebben is een bepaalde ontspanning ten aanzien van al die dingen. Wat we nodig hebben is dat we dat allemaal een beetje kunnen relativeren. Niet zo, ik zeg niet dat we daar, als we op Christus zien, dat het allemaal in één keer voorbij is helemaal. Maar het wordt wel allemaal heel anders als je ook leert om in plaats van alleen maar naar jezelf te kijken en jezelf de hele tijd te evalueren en zoveel over jezelf na te denken, zoveel te piekeren over jezelf, helpt het enorm om gewoon af en toe ook even naar buiten te kijken en naar Christus te kijken. En dan leer je jezelf een beetje vergeten. Dat is eigenlijk wat Jezus zegt. Jezus zegt niet van, je moet jezelf helemaal wegcijferen of zo. Of je moet jezelf helemaal maar niks vinden. Of je moet jezelf helemaal, alsof je zelf er niet meer mag zijn. Dat zegt Jezus eigenlijk niet in de bergreden. Want wij komen zelf ook helemaal aan bod bij de Heer. Begrijp dat goed. Alleen, hij zegt wel, probeer jezelf even te vergeten. Probeer even niet de zaligheid in jezelf te vinden. Probeer even niet vooral te zoeken naar heerlijkheid in jezelf. Want die is beperkt. Die is er wel, want we zijn naar zijn beeld gemaakt. Maar probeer te kijken naar Jezus. Probeer te kijken naar hem. In hem vind je heerlijkheid. In hem vind je liefde. In hem vind je aanvaarding. En inderdaad, wat ook bij de liederen naar voren is gekomen, Wat Thijs ook heeft gezegd, gewoon Christus die voor ons stierf aan het kruis. Dat je kijkt naar de Heer Jezus die voor jou is gestorven aan het kruis. Die zijn leven voor jou heeft neergelegd. Nergens vind je meer liefde dan aan de voet van het kruis. En wat doe je dan als je daar onderaan het kruis staat? Dan kijk je omhoog. Je kijkt naar hem. En je ziet wat hij voor je heeft gedaan. En dat hij daarmee zijn liefde voor jou heeft verklaard. Niemand heeft jou en mij meer lief gehad dan de Heer Jezus. Helemaal niemand in dit leven. En daar mag je naar kijken. Daar mag je naar kijken. En dan besef je het. En dan weet je het voor jezelf. Hij is mijn God. Hij is mijn Heer. En hij heeft mij lief. Je bent We zijn geroepen om de rechtvaardige te zien. En dan is deze Paulus een totaal andere man geworden. Een man die niet meer vooral roemt in zichzelf. Een man die niet meer vooral een mannetje is. En ja, terwijl hij zo religieus was, eigenlijk een zelfaanbidder nog steeds was. Maar dan worden we echte aanbidders van de enige waarachtige God. En dan valt alles in ons leven op zijn plek. We kijken ook naar Lydia. Lydia die was een zakenvrouw. Ze, wat staat er ook weer? Een purper verkoopster. Ik denk dat ze purperen kleding of dat ze stoffen verkocht. Ik geloof dat het ook met die stad te maken had. Maar in ieder geval, ze zat in de business. En wat gebeurt er? Ja, ze had haar leven. Maar ze komt dan de apostelen tegen. En ik denk dat deze vrouw bij Paulus en Lucas en de anderen die met hen meereisden. Ik denk dat het een groep apostelen was. Dat ze bij hen iets proefde wat ze zelf nog niet had ervaren. Die geopende ogen van het hart. Dat je verblijde in de Heer. En dan staat er dat ze luisterde naar Paulus. Ze gaf acht op wat door Paulus gesproken werd. Lucas die zegt ook, ze luisterde naar ons en de Heere opende haar hart. En er zit ook een geweldige bemoedigende les in voor ons. Want we hebben het nu over het zien van de Heere. Dat is wat geloven is. En weet je, je hoeft niet een Paulus-ervaring te hebben zoals ik net heb geschetst. Je hoeft niet een hele bijzondere openbaring te hebben. Het hoeft niet zo te zijn dat het gaat zoals in het leven van Paulus. We hebben allemaal een hele verschillende bekeringservaring. Ik bedoel, ik kan echt een moment aantonen, waarvan ik subjectief zeg, ik denk dat ik echt op dat moment tot geloof ben gekomen en tot bekering ben gekomen. Maar mijn vrouw heeft dat helemaal niet. Mijn vrouw is gewoon van jongs af aan eigenlijk ja, gelovig geweest en heeft op een gegeven moment toen ze 14, 15, 16 jaar was echt gezegd, ja, ik geloof echt zelf ook. En alleen ze kan echt geen moment aanduiden. Weet je, dus wij hoeven niet zoals Paulus of zoals iemand anders tot geloof te komen. En je hoeft ook niet een hele bijzondere ervaring te hebben. Je hoeft ook niet een mystieke beleving mee te maken of een hele krachtige aanraking te hebben gevoeld of zoiets. Of daar moeten we een beetje afblijven, dat moeten we niet gaan invullen. Ik denk dat wat we hier leren van het verhaal van Lydia is, dat het gaan zien van de Heere is ook gewoon door te luisteren. Het geloof is uit het horen. Paulus die sprak tot haar en de apostelen spraken tot haar en ze luisterde en de Heere opende haar hart. Het is door het luisteren. Paulus die schildert Christus voor de Galaten, zo staat het in de brief aan de Galaten. Ik heb jullie toch Christus voor ogen geschilderd. Hoe had hij Christus voor ogen geschilderd? Door te spreken. Door te schrijven en te spreken. Door woorden. Dus wij luisteren naar het woord van God. Wij luisteren naar de boodschap van de Bijbel. Wij luisteren naar de uitleg van het evangelie. Wij luisteren naar mensen die van Jezus getuigen. En het komt tot ons door woorden. En terwijl we naar die woorden luisteren, gaan we zien met de ogen van ons hart. Je gaat hem zien met de ogen van je verstand. Het gaat ook niet buiten je denken om. Je gaat dingen begrijpen omdat je het hoort en je gaat het doorzien. En dan ga je zien met je ziel, zo zou je het ook kunnen zeggen. Dan wordt Jezus Christus werkelijkheid voor je. En dat gebeurde er bij Lydia. En ik denk dat haar leven ook veranderde. Ze diende God wel al, staat er. Ze was een vrouw die God diende. Ik denk ook trouwens dat ze een Jodin was, want er staat ook dat ze op de Sabbat naar de plaats van gebed kwam. Bijna alle mensen die we in het boek Handelingen tegenkomen hoorden ook bij het volk Israël. Bijna alle mensen in de Bijbel waren Israëlieten, moeten we ons ook van bewust zijn. Maar zij was een Jodin die God diende, maar nu hoorde ze van de Messias van Israël en ze hoorde over hem en ze kreeg hem in het vizier. En we zien dan ook dat er een verandering plaatsvindt in haar leven. Ze stelt haar huis open. Ik denk ook dat daaruit blijkt dat ze geld had. Ze had een groot huis. Ze kon die hele groep zendelingen kon ze in huis nemen. En die bood ze gastvrijheid aan. Maar ze deelde gelijk van wat ze had. Dat is ook gemeente zijn. Vanuit het zien van de Heere. En zo verandert ieders leven. van een ieder die Christus gaat zien. En dan zien we ten derde zien we deze slavin. Ik dacht altijd dat het een jonge vrouw was, maar ik heb het nog eens goed bekeken. Er staat volgens mij niet dat ze jong was, dus we weten niet hoe oud ze was. Maar in ieder geval een vrouw die een slavin was. En zij zag ook bepaalde dingen. Alleen dat was toch van een andere categorie. Ze had een waarzeggende geest. En dat wil zeggen dat zij dus aan fortune telling deed. Dat ze waarzeggerij bedreef. En dat was zo frappant wat ze allemaal zei, dat er allemaal mensen op haar afkwamen. Ze zei dingen waarvan mensen later zeiden, dat is gewoon uitgekomen, dat is gewoon gebeurd. Ze heeft de waarheid voorzegd. En dus kwamen er steeds meer mensen en haar meester, meesters, die maakten daar gebruik van. En ze werd eigenlijk gebruikt, ze werd eigenlijk misbruikt met wat ze had. Met de gaven tussen aanhalingstekens die ze had, werd ze ingezet en er werd veel geld mee gemaakt. Dat was een vrouw die ze gewoon tegenkwamen. En ook zij kwam dan deze apostelen tegen. En toen begon zij dingen over de apostelen te zeggen. Weet je, er gebeurde iets raars. Deze vrouw begon te reageren op een bepaalde manier op de apostelen. En dan lijkt het heel mooi wat ze zegt. Want dan zegt ze, deze mensen zijn dienstknechten van God de Allerhoogste die ons een weg naar de zaligheid verkondigen. Maar als je het goed leest, dan klopt het niet. Want het is zeker waar dat de apostelen dienstknechten van God waren, de Allerhoogste, maar dat ze een weg naar de zaligheid verkondigden, zit er net naast. Want het is niet een weg, Jezus is de weg. Dus dwaling is altijd waar ook waarheid in zit, maar het is op een bepaald punt is het verdraaid. En dan staat er, Paulus ergerde zich. Deze vrouw die sprak allerlei dingen vanuit een verkeerde geest. En ze was niet vrij. Het leek mooi, maar de duivel doet zich voor als een engel des lichts. Maar het was een gebondenheid. Het was een demonische gebondenheid. En daardoor zag zij bepaalde dingen. Dit is denk ik heel relevant om hier ook bij bepaald te worden vanuit het woord van God. Want het is vandaag de dag heel populair. Als we denken aan sterrenbeelden, als we denken aan astrologie, als we denken aan handlezen, als we denken aan waarzeggerij en aan een spiritisme, als we denken aan tarotkaarten, als we denken aan reiki en ga zo maar door. Er zijn allerlei vormen van wat ze tegenwoordig esoterie noemen, wat een modern woord is voor wat we vroeger occultisme noemden. Dat je bezig bent met het verborgene, dat je het verborgene probeert te ontdekken en je inlaat met wat eigenlijk verborgen is. Maar het is gevaarlijk. En Paulus heeft dat door, dat het niet van de Heer is. Hij heeft de gave van het onderscheiden van geesten. En dan zegt hij tegen de geest, ik gebied u in de naam van Jezus Christus uit haar weg te gaan. En hij ging op hetzelfde moment uit haar weg. Ze werd bevrijd van deze demonische gebondenheid. En ze kon niet meer zien wat er wellicht in het leven van mensen ging gebeuren. Maar daar werd ze helemaal niet blij van. Dat was duisternis. Maar ze ging wel Jezus zien. Ze ging op een andere manier zien. En er staat niet bij dat ze tot geloof is gekomen, want daarna gaat het verhaal weer verder over anderen. Alleen dat ze wordt bevrijd. Ja, dat haar meesters niet meer met haar konden verdienen. En dan Paulus en Silas in de gevangenis werpen. Maar ik denk dat we kunnen impliceren, dat we kunnen concluderen dat zij ook gewoon tot Jezus is gekomen hierdoor. En ze werd bevrijd. En ze kon nu niet meer heel veel geld maken. Ze kon niet meer heel veel geld verdienen voor haar meesters. Maar daar gaat het helemaal niet om in het leven. Dat kan ook een afgod zijn. Dat is ook dan waar je op gefocust raakt en wat je vooral gaat zien wat helemaal niet zaligmakend is. Ze ging nu Jezus zien. De ware rijkdom. En ze was bevrijd van duisternis. En dat is wat de Heer doet. Door zijn Heilige Geest. En dat doet Hij nog steeds over de hele wereld. En ook hier in Zuid-Limburg. Dat mensen de ogen opengaan voor Jezus. En dat je bevrijd wordt van jezelf en van je gebondenheden. En dat is de basis voor gemeente zijn. Nou, ik wil nog een paar praktische opmerkingen maken over gaan zien. En dan wil ik dat nog verder toepassen op het gemeenteleven. Nou, in de eerste plaats, laat me nog een citaat voorlezen van Tozer uit zijn boekje Hunkeren naar God. Ik vind dat een van de allermooiste boeken die ik in mijn hele leven heb gelezen. En hij schrijft dit over het geloof. Van alle deugd is het geloof het minst op zichzelf gericht. Van nature is het zich nauwelijks bewust van haar eigen bestaan. Geloof is zich niet bewust van haar eigen bestaan. Zoals het oog dat alles voor zich ziet en nooit zichzelf ziet. Het oog ziet alles voor zich, maar het oog ziet niet zichzelf. Zo is ook het geloof gericht op het voorwerp waarop het haar blik laat rusten. En het schenkt totaal geen aandacht aan zichzelf. Als we kijken naar God zien we onszelf niet. Wat een gezegende opluchting. Dus je moet ook niet kijken naar je geloof. Je moet niet kijken naar, geloof ik wel goed genoeg? En ben ik wel goed genoeg gelovig? En is mijn geloof wel zoals het zou moeten zijn? Nee, geloof ziet zichzelf niet. Geloof ziet die ene. En wat gezegend is dat als je God gaat zien. En dat je jezelf niet meer ziet, wat een gezegende opluchting is dat. Nou, een andere opmerking die ik wil maken is dat geloven is dus ook eigenlijk iets heel eenvoudigs. Geloven is niet moeilijk. Ik heb wel eens de gelijkenis gemaakt met, ik ben ooit in Amerika geweest toen ik 19 jaar oud was. Ik ben daarna nog wel ook in Amerika geweest, maar ik was daar bij een vriend van de Bijbelschool. En we zijn toen naar de Grand Canyon gegaan. We hebben een nachtbus genomen. We kwamen 's morgens vroeg aan bij de Grand Canyon in Arizona. En dat zijn geen bergen, maar dat zijn enorme diepe kloven in de aardkorst. Dat is een van de prachtigste natuurverschijnselen, wonderen der natuur in de hele wereld. Maar ik zag het dus helemaal niet zo aankomen, want het gaat naar beneden in plaats van omhoog. We waren eigenlijk al behoorlijk dichtbij. En toen ik wel echt dichtbij was, dichtbij genoeg om het te zien, ik zag in één keer het majestueuze van die Grand Canyon. Van die gigantische, diepe kloof. Op heel veel plekken kan je de rivier, de Colorado is dat geloof ik, kan je helemaal niet zien stromen. Je moest heel eind lopen om ergens op een gegeven moment heel diep daaronderin die rivier te kunnen zien stromen. Maar toen ik eenmaal de Grand Canyon zag, had ik niet het idee dat ik iets had gepresteerd. Of dat ik iets had bereikt, of iets had gedaan, of iets had gegenereerd in mezelf. Het enige was, ik keek en ik zag het. Zien is niet een verdienste. Zien is niet iets, is niet een niveau dat je moet bereiken of zo. En zo moeten we niet kijken naar het geloof of het christelijk leven. Het geloof is dus heel eenvoudig. Geloof is gewoon een andere blikrichting, wat ik al zei. Ik koos er op dat moment voor om te kijken naar de Grand Canyon. En het enige was, ik ontving inderdaad, ik ontving dat ik mocht kijken, ik mocht zien wat God heeft gemaakt. En het, wat jij ook zei, het enige reactie is gewoon thank you. Thank you Lord dat ik dit mag zien, dat u dit heeft gemaakt. Thank you, dank u voor de werkelijkheid buiten mezelf. Dat is geloof. Gewoon kijken naar Jezus die alles voor jou heeft volbracht. Dat is niet moeilijk. Nogmaals, geloof is niet een klein werkje dat je moet doen. Denk niet dat je goed genoeg gelovig moet zijn. Denk niet dat je het geloof moet genereren in jezelf. Kijk alleen maar. Kijk alleen maar. Je hebt ook niks nodig om te kunnen kijken. Je hebt niet een speciale uitrusting ervoor nodig. Je hebt geen religieuze attributen nodig om te kijken. Je hebt zelfs niet een dominee nodig of een kerkdienst zoals deze. Je hebt niet, middelen ervoor nodig. Je hebt ook niet gerechtigheid nodig om naar Jezus te kijken. Je hebt niet een goed christelijk leven nodig. Je hebt niet je volmaaktheid nodig. Je hebt niet je zondeloosheid nodig om naar Christus te kunnen kijken. We zitten hier vanmorgen allemaal als feilbare mensen. Niemand van ons heeft de afgelopen week helemaal naar de wet van God geleefd. Dat is duidelijk. We kunnen niet in onze eigen gerechtigheid roemen. Maar je hebt geen eigen gerechtigheid nodig om naar Jezus te kijken. Wie je ook bent, wat je ook hebt gedaan, we kunnen naar hem kijken. En verder, we kunnen ook altijd naar hem kijken. We kijken vanmorgen naar hem met elkaar, door de liederen en door de overdenking van Gods woord. Maar ook vanmiddag, vanavond, ook vannacht, weet je, ik lig ook wel eens 's nachts wakker. Ik slaap niet altijd door in de nacht, ik heb soms een nachtwaken. Maar in plaats van daar gefrustreerd over te zijn, heb ik op een gegeven moment ook ontdekt van, Heere, ik kijk gewoon naar u. En ik dank u dat u naar mij kijkt en dat u met vriendelijke ogen naar mij kijkt. Dat zou ik eigenlijk ook willen zeggen, dat als wij naar hem kijken, dan kijkt hij met heel vriendelijke ogen naar ons, vanwege Jezus. Er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. En als je dan 's nachts wakker ligt, dan geeft dat zo'n rust en zo'n blijdschap. Dank u Heer, ik lig wakker. Misschien leg ik wel wakker, zodat u mij de gelegenheid geeft om even naar u te kijken. En gewoon te beseffen dat u ook nu midden in de nacht, terwijl ik misschien geneigd ben om te piekeren over dit of dat, gewoon met vriendelijke ogen naar mij kijkt. En dat u uw vriendelijk aangezicht over mij doet lichten. Dat is eigenlijk die aaronitische zegen. Hij doet zijn aangezicht over u lichten. Een lichtend aangezicht is een stralend aangezicht, is een vriendelijk, glimlachend aangezicht. Zo kijkt God naar ons. En dat kan altijd. Of je nou goed voelt of slecht voelt. Of je nou op de bergtop zit of door het diepste dal van je leven gaat. In alle omstandigheden van het leven, maar ook op alle tijden van het leven, kan je gewoon even naar hem kijken en beseffen dat hij jou aanvaardt in zijn Zoon Jezus. En de plaats doet er ook niet toe, waar je ook bent. Ook als je in de trein zit, ook als je op de werkvloer bezig bent, ook als je in de tuin aan het werk bent, ook als je achter je computer zit, ook als je in de keuken bezig bent, of als je in een ander land bent, of waar je ook bent, waar ook ter wereld. Je kunt altijd even naar hem kijken. Je kunt altijd even bewust de blik afwenden van jezelf en weer even gewoon je op hem richten en denken aan Jezus. En je hem voor ogen stellen. En dan weer bemerken dat hij er is. We hebben daarvan gezongen. Ik ben die ik ben. Hij is er altijd bij. In onze levens. Dat is wat geloof is. En het maakt ook niet uit wie je bent. Want we komen hier in dit gedeelte komen wij een apostel tegen. Die zeer geleerd was. Die fariseer was. Die aan de voeten van Gamaliel had gezeten. Die heel veel kon doen. Die een hele sterke persoonlijkheid was. En al een carrière had gemaakt. En hij ging Jezus zien. En hij veranderde radicaal. En we komen een vrouw tegen die een zakenvrouw is. En we komen een slavin tegen die gebonden was. En zo zijn er nog 1000 andere soorten mensen. We zijn allemaal anders. Maar dat maakt allemaal niks uit. We zijn allemaal uit hetzelfde hout gesneden. En voor ons allemaal is er maar 1 weg. En dat is op Jezus zien. En dan verandert alles. En ik hoop dat ik je heb kunnen bemoedigen hiermee. En waarom noem ik dit? Omdat, wat ik al zei aan het begin, ik geloof echt dat dit het meest wezenlijke element is van het gemeenteleven. Want gemeente zijn heeft vooral te maken met de toestand van ons hart. Ik ben er echt van overtuigd dat als ik vanmorgen alleen maar zou praten over elkaar aanvaarden en over elkaars moeilijkheden verdragen en over elkaar liefhebben en elkaar vergeven. Dat is ook nodig en dat is ook goed, maar dat zijn meer de vruchten. Dat zijn meer de gevolgen van het persoonlijk geloof. En daarom ook Handelingen 2. Handelingen 2 is zo bekend dat ik het niet ga voorlezen. Maar nogmaals, Petrus, hij predikt Jezus. Hij zegt tegen zijn eigen volksgenoten, dit is Jezus. Hij is gestorven, maar hij is opgestaan uit de dood. Hij is verheerlijkt. God heeft hem tot Here en tot Christus gemaakt. Het enige wat hij doet is hij predikt Jezus voor zijn eigen volksgenoten. Hij was zelf iemand die 50 dagen daarvoor nog Jezus had verloochend en weg was gevlucht en er niet voor uit durfde te komen voor een dienstmeisje dat hij in Jezus geloofde. Maar nu was hij vervuld met de geest en door de geest zag hij dat Christus, dat Jezus de Christus is en hij predikte Christus en dan citeert hij nogmaals, steeds houd ik de Heere voor ogen, hij is aan mijn zijde, ik zal niet wankelen. Hij roept de Israëlieten op om naar Christus te kijken, om hem te zien als de opgestaande Heer, de verrezen Heer en de Heer die regeert. En de Heer die al onze zonden heeft weggedragen aan het kruis. En wat gebeurt er? 3000 mensen gaan zien. Ze komen tot geloof. Zoals ik het heb proberen te beschrijven, de ogen van hun harten gaan open voor Jezus die een vriend van zondaars is. En wat gebeurt er dan? Ze gaan liefhebben. Er ontstaat een hartelijke gemeente. En het is gemeente die zich uitstrekt naar onderwijs. Waardoor, want ze zeggen, we willen meer van de Heer zien. Het is een gemeente die zich toelegt op het onderwijs van de apostelen. Ze hebben geproefd in de preek van Petrus, dit is wat we nodig hebben. We hebben hem nodig en we gaan hem zien. We leren hem kennen doordat we meer onderwijs krijgen. En het wordt een aanbiddende gemeente, want terwijl ze hem in het vizier krijgen, terwijl ze hem gaan zien, terwijl ze zich in hem gaan verblijden, terwijl ze Jezus leren kennen, gaan ze hem aanbidden. Hem zien is hem liefhebben. Ze gaan hem liefhebben. Het wordt een aanbiddende gemeente. En een lerende gemeente, die Christus leert kennen, die een aanbiddende gemeente wordt, die knielt voor de Heer neer. En geen andere God dient dan hem alleen, wordt een liefhebbende gemeente. Die niet meer vastzit aan geld en goederen en dus met elkaar gaat delen daarvan. Wat staat er? Er waren er die akkers verkochten, er waren er die huizen verkochten, want sommigen hadden heel veel en er waren anderen die hadden heel weinig. En ze brachten dat naar de apostelen die het verdeelden onder degenen die het nodig hadden. En dat ontstond door het geestelijk leven. Dat ontstond niet omdat iemand een visieplan ging schrijven. Van laten we nu eens even kijken hoe we de goederen die we met z'n allen hebben beter kunnen verdelen. Maar dat ontstond uit het hart. Omdat ze namelijk de liefde van Jezus hadden leren kennen. En daardoor waren er mensen die vrijwillig een akker verkochten. Zoals Barnabas. Vrijwillig verkocht hij een akker. En daar kreeg hij heel veel geld voor. Misschien wel een paar honderdduizend euro in termen van onze tijd. Maar hij had miljoenen, dus een paar honderdduizend euro kon hij wel vermissen. En dat gaf hij gewoon. Hij gaf het gewoon aan de gemeente. Want er waren er ook, die hadden helemaal niks. Die stonden rood. Die konden niet eens hun vrouw en kinderen eten geven. Maar door de geest geleid, omdat het hart geraakt was met liefde, was geen enkel probleem om een paar honderdduizend euro te geven. Wat mooi dat je zo voor elkaar kan zorgen. En zo ontstond gemeenteleven. En niet alleen op het financiële vlak, maar ook natuurlijk wat betreft zorg en aandacht en liefde en aanvaarding. En dat er minder eenzaamheid zal zijn en dat je elkaar helpt en elkaar tot zegen bent en elkaar dient. Dat je heerlijk gemeente bent en eerlijk gemeente bent. Het thema waar jullie voor gekozen hebben. Dat ontstaat door de Heilige Geest. Dat ontstaat door je te verblijden in de Heer Jezus. En dat is waar de Heer ons toe heeft geroepen. En dat is wat Hij nog steeds doet. Dat is wat Hij nog steeds doet. Weet je, ik ben tot geloof gekomen toen ik 14 jaar oud was. Ik noemde al even dat ik een moment heb, hè, maar nogmaals, misschien is dat wel subjectief. Hè? Misschien ben ik wel alleen degene die zegt, ik ben tot geloof gekomen toen ik 14 jaar oud was. Misschien zegt de Heer wel van, wel nee man, je bent pas tot geloof gekomen toen je 17 jaar oud was, toen je het evangelie echt begreep. Maar goed, dat zien we later wel. Misschien dat we daar uiteindelijk nog zekerheid over krijgen. Maar in ieder geval, voor mijzelf was het zo dat ik, toen ik 14 jaar oud was, dat was ook door een bijbelstudie. Dat was gewoon omdat we met een groepje de Bijbel hadden bestudeerd en Henk, die was een van de jeugdleiders en die legde mij dingen uit en toen gingen we samen bidden en gewoon door wat we hadden besproken, maar ook door het moment van gebed, werd ik zo diep geraakt. Was het de liefde van God die zo diep mijn hart raakte ik wist vanaf dat moment helemaal zeker dat God er is en dat Hij mij lief had. En dat was voor mij zo genezend, ook met de trauma's die ik had meegemaakt in mijn jonge jaren, want mijn ouders zijn gescheiden en mijn vader ging het huis uit toen ik 10 jaar oud was. Dat is niet makkelijk voor een jonge jongen. Maar het was zo genezend en zo bevrijdend. Maar waarom ik het vertel is dit. Mijn hart ging toen steeds meer uit naar meer van de Heer. Terwijl ik een tiener was. Want ik had geproefd dat bij hem vind je wat je nergens anders vindt. Je kan de hele wereld narennen. Je kan alles uitproberen in het leven. Maar dat zal je nooit zoveel rust en vrede geven als de Heer. Dus ik verlangde naar meer van God. Maar ik kreeg ook een hele diepe ervaring van gemeenteleven. Ik hoorde bij een kerk in Haarlem. Ik kom uit Haarlem. En ik was dus 14, 15, 16 jaar oud. Maar ik ging steeds meer genieten van dat gemeenteleven. Ik ging gewoon graag naar de kerk op zondag. En er was ook een zondagavonddienst, daar kwamen altijd veel minder mensen als zondagochtend. En mijn moeder ging nooit zondagavond en mijn zussen ook niet. Maar ik ging op mijn fietsje gewoon wel op zondagavond, want ik wilde opnieuw daar zijn. Ik had gewoon zo'n verlangen om opnieuw die mensen te ontmoeten. Want er waren ook namelijk die jeugdleiders, dat waren liefdevolle mensen. Dat waren twintigers en dertigers. En die zetten zich in voor ons als tieners. En Henk was de jeugdleider, was de leider van het jeugdwerk. Die had gewoon aandacht voor mij. Hij zag mij, hij nam tijd voor mij. Hij heeft me echt tot Jezus geleid. En ik proefde de liefde van de Heer in zijn leven. Ik ken hem nog steeds, ik heb nog steeds contact met hem. Hij is nu ziek. En hij heeft me op de hoogte gebracht van dat hij ziek is. We hebben na 40 jaar nog steeds contact. Maar weet je, er was ook een oude dame van in de 70. Zuster van der Hoek. En zij beheerde de boekentafel. En ze kwam naar me toe en ze zegt, Oscar, dit boekje moet je eens lezen. En ik kreeg contact met haar en ik proefde bij haar zo'n diep geloof. En dan krijg je dus als tiener een bepaald contact met een zuster van in de 70. En dat is toch prachtig? Waar vind je dat? Je vindt dat contact tussen alle leeftijden en alle generaties vind je niet op een sportclub of op een school of in een bedrijf of in een of andere hobbyclub of zo. Het is best wel uniek om gemeente te zijn. Van de allerjongste, van de pasgeborenen tot de hoogstbejaarden, de mensen die het oudste zijn, komt alles bij elkaar. En er was zo'n liefdevolle gemeenschap in Haarlem. Het was echt een bloeitijd. En ik voelde dat gewoon. En mijn hart ging daarnaar uit. En ik kreeg contact met mensen van in de 40 en in de 50. En samen aanbaden we de Heer. En samen strekten we ons uit naar dat woord van God. En de kerkzaal zat steeds meer vol. Waarom? Omdat ik als tiener al proefde, hier heerst liefde. En hoe kwam dat? Niet omdat het georganiseerd werd. Niet omdat men het poogde om lief te hebben. Maar omdat men Jezus zag. Omdat we zicht hadden op Jezus. En dat is waar ieder mens heel erg naar verlangt. Weet je, ik weet, het is wel eens moeilijk. Ik ben daarna echt het werk ingegaan. Ik ben vanaf mijn 25e fulltime in gemeentewerk terechtgekomen. Ik ben jarenlang gemeentepredikant geweest. Ik weet wel dat er soms conflicten zijn, dat er botsingen zijn, dat er strubbelingen zijn, dat mensen de gemeente soms verlaten. Ik weet dat het soms ook pijn doet om gemeente te zijn. Maar dat neemt niet weg. Ik heb ook echt wel geleden als voorganger aan de gemeentes die ik heb gediend. Ik heb geleden aan sommige mensen in de gemeente. Maar over het algemeen, in al het gemeenteleven dat ik heb meegemaakt, overheerst absoluut de dankbaarheid en de schoonheid. Dat heb ik voor ogen. Ik heb dat zo ervaren. Hoe mooi het is om gemeente te zijn. Hoe bijzonder het is. De meeste relaties zijn gewoon echt fijn en goed. En ik heb ook meegemaakt dat ik een diep conflict had met iemand. Ik heb echt wel gebotst ook met mede-oudsten of met voorzitter van de raad en zo. En ik heb ook echt wel geworsteld met sommige broeders, om het maar even zo te noemen. Maar ik heb ook een paar keer meegemaakt dat we, omdat er de nederigheid was om te erkennen wat er mis was gegaan, dat ik gewoon mijn tekortkoming heb beleden en dat ik toch weer heb uitgereikt naar iemand die zich van mij had afgekeerd. En andersom, dat anderen hun tekortkoming naar mij hebben beleden. Dat ik met sommige broeders lijnrecht tegenover elkaar heb gestaan, maar omdat we ons met elkaar verzoend hebben, dat we daarna echt een hartelijke relatie hebben gekregen, die daardoor eigenlijk nog specialer was. En dat gebeurt ook. Maar ook dat is alleen maar door de blik gericht te houden op Jezus. Alleen maar door, ja, wij zien Jezus uit de Hebreeënbrief. En ook laat je oog daarbij alleen maar gericht zijn op Jezus. Dat is Hebreeën 12 vers 2. Volgens mij heb ik dat doorgegeven als tekst op de boekenlegger. Terwijl we het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Oké, daar laat ik het bij. De Heer geeft dat u en ik steeds meer Jezus zullen zien. We zijn nog lang niet op hem uitgekeken. En dat we ons steeds meer in hem zullen verblijden. En dat we daardoor steeds meer zullen genieten van het gemeenteleven. Geprezen zij zijn naam. Amen.